Goedemorgen allemaal. Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Garderen zal voorgaan. De organist is vanmorgen Henk Kiestra en er is vanmorgen ook weer kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 die gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 die gaan dus naar de vluchthevel. Dan de bloemengroet. De bloemen die gaan vandaag als groet van de gemeente naar Dick en Ellie Vergunst, Narcissusstraat 45. Dan is over het douwtrappen. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, willen we als gemeente weer gaan douwtrappen. We nodigen alle gemeenteleden van jong en oud uit om dus mee te gaan wandelen, ontbijten en daarna dus gezamenlijk hier de Hemelvaartsdienst bij te wonen. Meer informatie en het aanmeldformulier, dat vindt u in het kerkblad of op de website. Dan is over de collectors. De collectors die in deze dienst die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en die van de diaconie. En de diaconale collecte die is bestemd voor het werk van de CRR, dat is Christian Refugee Relief. En Suzanne Jansen die zal straks voorafgaand aan de collecte daar ook iets over vertellen. Want ze hebben een project lopen dat heet de Help Mei maand. Mei, dus zo doen. Dan de collecte bij de uitgang, die is dus bestemd voor de pastoraat. De collecte is van harte aanbevolen. En als intochtlied zingen we nu staan op Psalm 68, vers 16 uit de Oude Berijming. En we wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus die schrijft in de brief aan de gemeente en de Filippenzen hoe belangrijk voor hem het christelijk geloof is. En dan zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Amen. Met elkaar willen we dit niet voortzetten. We doen dat met Psalm 34, daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Maar die de Heer zoekt, vroeg of laat, dus jong of oud, die mist nooit wat hij nodig heeft. En dan is het eigenlijk de vraag, wil ik aan de voeten van de Heer Jezus zitten? Maria, de zus van Martha en Lazarus, die deed dat. Die koos ervoor om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En telkens op vele plekken waar de Heer Jezus onderwijs gaf, deden mensen dat. Rondom de Heer Jezus, nou ja, in het zachte gras in Tiberias, om te horen naar de Heer Jezus. Wij horen naar de wet die ook de Heer Jezus verkondigd heeft. Vanuit Exodus 20. En aansluitend zullen we zingen dat lied ook. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Dus op toonhoogte lied 223. Aansluitend dus aan die wetslezing. Woorden die God aan Israël gegeven heeft en ja, via de Heer Jezus ook tot ons gekomen zijn, zodat wij weten wat God van ons vraagt. Hoe wij omgaan met Hem, met elkaar. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad aan de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt spreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Woorden die de Heer Jezus samengevat heeft. Dat ene grote gebod. Hè, toen hem gevraagd werd, Heer, wat de Heere van ons vraagt. Toen zei hij, het grote gebod is dat wij de Heer onze God lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. En met al onze krachten. En het tweede gebod aan het eerste gelijk. Dat we de naaste, de medemens, lief hebben als onszelf. Want een groter gebod dan deze bestaat niet. Amen. Komen we in gebed aan de voeten van de Heere Jezus en buigen we ons voor hem neer. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u willen we komen. Deze plaats aan u gewijd. Ja, Heer, omdat we ervoor kiezen om bij u te zijn. Om naar u te luisteren. Naar uw woorden. Naar uw onderwijs. Zoals we hebben mogen luisteren naar uw geboden. Heer, dat alles om wie u bent, groot en heilig en almachtig, schepper van al wat is. En Heer, om wat u voor ons hebt gedaan en doet en zult doen. In het bijzonder in u, Heer Jezus, uw offer van het kruis van Golgotha, uw overwinning op de dood. Heer, in al het goede wat wij daaruit mogen ontvangen. Een vergeving van zonde, verzoening en eeuwig leven. We willen u daarvoor danken. En het is hier omdat het voor ons goed is om dicht bij u te zijn. Zeker hier omdat ook in de afgelopen week we telkens weer zaken gedaan hebben die verkeerd waren. Heer, onze gedachten hebben ons naar zaken meegenomen die tegen uw wil ingaan. En we hebben woorden gesproken die verkeerd zijn. En Heer, we hebben dingen gedaan die in het geheel niet naar uw wil zijn. En wil u bidden, wilt u ons daarvan reinigen? Heer, ons geheel van top tot teen. Reinigen van het kwaad wat in ons is. Reinigen, Heer, bevrijden van de boze. En vullen, ons vullen met uw Heilige Geest. Heer, opdat we telkens weer ons buigen voor u en luisteren naar uw stem. Gaan, Heere, waar u wilt dat we gaan en zo ook tot zegen mogen zijn. En Heere, wilt u dan ons samen zijn ook nu zegenen. Dat we bij u tot rust mogen komen. Hier gevoed mogen worden. Gesterkt en bemoedigd. Heer, indien nodig ook. Ook vermaand en terechtgewezen. Wilt u spreken? Wilt u er zijn, hier in de dienst, thuis met ons verbonden? Wilt u zijn met de kinderen, ook zo dadelijk in de kindernevendienst? Heer, we gaan u met hen ook mee, dat zij ook vroeg u mogen kennen. Heer, en met u mogen leven. Liefdevolle Vader, we leggen dat bij u neer. U weet wat goed is. Heere, zegen ons daarin. Niet uit verdiensten, maar in Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen die mogen straks naar de kindernevendienst. En wij gaan het hier in de kerk hebben over gelijkenissen. En nou heb ik eigenlijk nog wel even een vraag voor de kinderen. Als ik nou zeg, het was rood, maar het werd groen. Wie weet waar ik het dan over heb? Het was rood, maar het werd groen. Wie heeft een idee? Ik hoor al wat mensen die denken. Ja, je broertje was de eerste, denk ik, of niet? Zeg het maar. Heel goed. Ja, officieel heet het een verkeerslicht, hè. Maar je moet er vaak voor stoppen. En als die groen is, dan rij je door. Dus dan heb je er niks aan. Nee, dat is heel goed. Dus ik heb eigenlijk een voorbeeld gebruikt waarvan iedereen weet. Oh, dat gaat daarover. Maar als ik het nou andersom zeg. Het was groen, maar het werd rood. Ja, dan kun je niet meer zeggen een stoplicht. Want die wordt van groen, eerst oranje en dan pas rood. Dus dat is lastiger. Nou, maar dat is eigenlijk met gelijkenissen ook zo. Je denkt van, oh, ik heb het door. Want het werd rood en groen, dus van groen naar rood, dat zal dan weer een verkeerslicht zijn. En dan kan het soms net anders zijn. Nou ja, wat is groen en wordt rood? Nou ja, je zou kunnen denken aan misschien een groene paprika die rood wordt. Of een groene aardbei die rood wordt. Dus iets wat kan rijpen, een vrucht. Dus daar dacht ik aan. Wie weet zijn er ook nog wel andere ideeën. Er was hier acht nog een idee of niet? Ik ben heel benieuwd. Benieuwd zijn is fijn, of... Ik wil het toch wel heel graag weten. Maar. Nieuwsgierigheid is mij ook niet vreemd.
Wat zei u?
Ja, nieuwsgierigheid is mij niet ontvreemd, maar wat is groen en rood?
Nee, ze zijn paprika's. Ik
vond
het goed dat je het
goed had. Oh, ja. Viel mee. Kijk. Ik was benieuwd of er nog andere ideeën waren. Nou, mocht dat nog bedacht worden, maar niet onder de preek natuurlijk. En niet onder de kindernevendienst. Maar daar mogen jullie nu naartoe. Een gezegende tijd. U hebt inmiddels al begrepen, we gaan het hebben over gelijkenissen. Maar niet over groen en rood. Maar wel over een schat en een parel. We lezen twee gedeelten uit Matteüs 13. Even een stukje aan het begin, de versen 11 tot en met 13. En aansluitend die twee gelijkenissen. Dus 44 tot 46. En aansluitend zingen we Psalm 150, het eerste vers, looft God, loof zijn naam alom. Matteüs 13 dus allereerst en dan beginnen we bij vers 11. Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. We lezen verder dus een drietal versen vanaf vers 44. Twee gelijkenissen. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dat woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen.
Oh.
In de prediking willen we ons in het bijzonder richten op die twee gelijkenissen die we gelezen hebben. Ja, in het bijzonder daarin ook met de vraag, waar gaat het dan over? Nou, in dat opzicht, dat voorbeeld van het verkeerslicht, gaat het in het ene geval over het verkeerslicht, ja. Maar gaat het dan in het tweede voorbeeld ook daarover? En dat is eigenlijk de vraag ook in deze gelijkenis. Waar gaan ze over? Aansluitend aan de prediking willen we zingen van Psalm 25. Zowel het vijfde vers, het louter goedheid, liefde, koren. Waarheid zijn dus Heer en Paan. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De Heer Jezus die heeft heel veel in gelijkenissen gesproken, door middel van gelijkenissen. Een gelijkenis, we weten het, het is een kort verhaal. Eigenlijk ook door iedereen te begrijpen, maar het wordt niet door iedereen begrepen. Door de een wel, een paprika die groen en rood wordt, maar dan weer niet door iedereen. En waarom wordt het niet altijd begrepen? Juist omdat onder de laag van dat verhaal er een diepere laag zit. En in het vers voorafgaande aan wat we begonnen zijn te lezen, vragen de discipelen dat ook. Ze gaan naar de Heer Jezus toe en zeggen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dat antwoord van de Heere Jezus is eigenlijk heel raadselachtig. Iets waarvan je eigenlijk zou zeggen, maar dat is dan weer iets wat ik niet begrijp. Hoe laten we het eenvoudig zeggen, bij een prediking hoop ik dat iedereen het begrijpt. Tuurlijk kan er wel eens een keer voor iemand zeggen van, dat is een moeilijk woord of wat dan ook. Maar je hoopt wel dat het begrepen wordt, in ieder geval de strekking begrepen wordt, het doel. En de een onthoudt het beter dan de ander, maar dat toch wel de kern onthouden wordt. Maar de Heer Jezus geeft een heel raadselachtig antwoord, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En dan vraag je je af van, waarom dan niet? En dan voegt hij er nog meer geheimzinnigs aan toe, want wie heeft aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En als je dat dan leest, tot je doorlaat dringen, die woorden van de Heer Jezus, mysterieus, dan komt wel ongemerkt die vraag naar boven, is het aan mij gegeven die geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen? En dat is eigenlijk ook gelijk een hele spannende vraag. Het gaat om de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En daarmee is het kennen ervan toch ook wel gelijk verbonden met de vraag, mag ik deel hebben aan dit Koninkrijk der Hemelen? Is het mij gegeven om het te begrijpen? Of sta ik er buiten? En dan heb ik bewust of onbewust er dan toch geen deel aan gekregen. Hoe zit dat dan? Als ik dat hoor van de Heere Jezus, spreekt hij dan tot mij? Begrijp ik het? Hoor ik bij het Koninkrijk? Hoor ik daarmee dan ook bij de Heere Jezus? Of denk ik het te begrijpen? Of begrijp ik er niks van? En sta ik eigenlijk, er buiten? Neem nou die twee kleine gelijkenissen, over die schat en de akker, en die parel van onschatbare waarde. Zo staat het erboven, hè? En zo Luc zeggen, zo worden we gelijk misleid. Dat is een beetje heftig natuurlijk, maar het zijn zeer eenvoudige verhaaltjes. Die zelfs het allerkleinste kind kan begrijpen. Er is helemaal niks moeilijks aan. Alleen, de Heer Jezus wil met deze gelijkenissen wel iets zeggen. Het is dus niet alleen maar een verhaaltje voor het slapen gaan. Nee, hij wil iets zeggen en wat hij wil zeggen gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Maar wat wil de Heer Jezus door deze twee gelijkenissen duidelijk maken over dit Koninkrijk der Hemelen? Twee gelijkenissen die zo op elkaar lijken, dat je al heel snel de conclusie trekt dat de Heer Jezus twee keer hetzelfde zegt. Als een dominee die herhaalt en herhaalt en herhaalt, denk je, ja, maar nu weet ik het wel, en dan zegt hij het nog een keer. Maar is dat ook zo? Betekent de gelijkenis over de schat in de akker exact hetzelfde als die gelijkenis van die parel van grote waarde? Dan even een vraag aan uw hart. Ervaart u nu verwarring in uzelf? Eerst mogelijk ten volle ervan overtuigd die gelijkenissen te begrijpen. Oh, bekende gelijkenis, die ken ik wel. Vaker een preek over gehad, het ging toch daarover. Stond ook in de kinderbijbel. En misschien had u ook wel de gedachte, is het dan niet onzinnig om hierover te preken? Ik bedoel, wat moet je meer zeggen over gelijkenissen die op zichzelf genomen duidelijk zijn? Ach, en misschien vermoeden u ook wel, nou, dan zitten we snel aan de koffie. Maar ja, nu. Eerst komt er een vraag in u op. Daarna komt er twijfel bovendrijven. Heb ik dan die gelijkenis wel goed begrepen? Is die gelijkenis eigenlijk wel zo eenduidig als ik dacht? Maar als dan die twijfel er is, is daar dan ook weer die vraag, is het mij dan wel gegeven om die geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemel te kennen? Want als het anders is dan ik denk dat het is, heb ik het dan wel begrepen en sta ik er dan niet buiten? Ja, dan raakt het ineens hart en ziel. Waar sta ik nu in deze gelijkenissen? Ik hoor ze aan. Ik zit mij betreft aan de voeten van de Heer Jezus in het zachte gras. En ja, en dan? Nou, belangrijk is om goed te luisteren. Goed luisteren naar wat de Heer Jezus zegt en waarmee hij dus dat Koninkrijk der Hemelen vergelijkt. Eerst maar die eerste gelijkenis. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Nou, goed lezend, dan zeggen we inderdaad, de Heer Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen met een schat. Dus wat de Heer Jezus zegt, is dat het Koninkrijk van de Hemelen van veel waarde is. Het is kostbaar. Het vreemde is alleen dat de schat verborgen is in een akker. Dat is eigenlijk raar. Want het Koninkrijk der Hemelen is kostbaar, maar is dus blijkbaar niet zichtbaar, is verborgen in een akker. Niet voor iedereen zichtbaar. Het is alleen zichtbaar voor degene die erop stuit. Het is verborgen en daarbij in een akker die gelijk is aan iedere andere akker. Dat als je hoort er ligt een schat verborgen in een akker, dat je denkt, ja, maar welke akker dan? Maar, zo zegt de Heer Jezus, wie de schat vindt, zal die eerst verbergen, om die doodgewone akker te kopen. En de vinder is zelfs bereid alles wat hij heeft te verkopen, om die akker met die verborgen schat in eigendom te krijgen. Want, zegt de vinder, die schat is meer waard dan al wat ik bezit. Nou, misschien moeten we wel met dat laatste beginnen. De schat is meer waard dan al wat de vinder bezit. Dus dit gaat dus over dat koninkrijk der hemelen. Het is meer waard dan al wat wij op aarde bezitten. En Paulus die zegt dat dus voortreffelijk in die woorden in de Filippenzenbrief. Hè? Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat is nogal wat. Ik beschouw alles als schade. Dus niets is zo waardevol, niets heeft eigenlijk enige waarde als ik het vergelijk met dat koninkrijk der hemelen. En dat maakt die gelijkenis al gelijk heel lastig, want is dat ook wat ik vind? Is dat koninkrijk van de hemelen meer waard dan al wat ik op aarde bezit? En misschien denkt u dan wel aan die geschiedenis van die rijke jongeling. Tenminste, daar moest ik aan denken. He, die bij de Heer Jezus komt. He, en wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En dan noemt de Heer Jezus de geboden. Ja, maar die heb ik allemaal al onderhouden. Dat doe ik al. En dan zegt de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt. Geef het aan de armen. En u zult een schat in de hemel hebben. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Is die schat in de hemel, die schat verborgen in de akker, ons meer waard dan ons kostbaarste bezit? Dan al ons bezit? Ik denk dat wie weinig heeft hier makkelijker ja op zegt dan wie veel heeft. En ik vrees dat maar weinigen hier positief op reageren. Ja, zeker niet wanneer je jong bent, in de bloei van je leven. En mogelijk dat we een oudere Paulus kunnen nazeggen, hè, met de woorden, hè, want het leven is mijn Christus en het sterven is voor mij winst. Want ja, wie ouder is geworden en beseft, de laatste jas heeft geen zakken. Ach, laat maar. Ik hoorde ooit eens in de podcast, en dat ging over iemand die terminaal ziek was. En toen kwam iemand op bezoek en die zei: oh, wat een leuke fase is dat. Ja, neem maar mee. Nou, dat. Dat je denkt van, ja, oké, okay, dat aardse bezit, dat zegt mij niks meer. Maar dat is bij ziekte. Bij ouderdom. Maar kunnen wij dat zeggen? Jong bent, middelbare leeftijd bent. En toch zegt de Heere Jezus, dat koninkrijk der hemelen is kostbaarder dan al wat u bezit. En dan zegt hij erbij, wie dat ontdekt, hè, dus wie erachter komt hoe kostbaar het koninkrijk der hemelen is, die is bereid om van alles, en dan ook echt alles, afstand te doen om die schat in bezit te krijgen. Dan blijkt dus ook de radicaliteit van het evangelie, van het christelijk geloof. Het is niet iets wat je erbij doet of bij hebt. Van ja, ik ben christen en ik voetbal en ik doe dit werk of ik doe die opleiding. En dat er ergens iets, ja, een stukje van je is. Nee, het is heel radicaal. En wat is het mij waard om deel te krijgen aan het koninkrijk der hemelen? Heb ik er alles voor over? En dan denk ik aan die broers en zussen die te maken hebben met geloofsvervolging. Dan mag ik het sterker zeggen, heb ik mijn leven ervoor over? Maar er gaat dus wel een vraag aan vooraf. Heb ik door, ben ik ervan bewust dat het Koninkrijk der Hemelen zo ongelooflijk kostbaar is? Stelt u zich eens voor dat u, mij betreft, met een metaaldetector een schat in een akker vindt en deze eigenlijk helemaal niet op waarde schat. Want ja, u vindt wel een kruik, maar wat erin zit zijn iets van bruinachtige, verroest als het ware, muntjes. Ach, laat maar liggen. En dan gaat u gewoon door met uw gewone dagelijkse werkzaamheden en die schat blijft onaangeroerd liggen. Dat zou zomaar kunnen. Als je die schat niet op waarde schat, dat je weggaat, verder gaat, misschien wel iets van dat christelijk geloof meeneemt, maar het loslaat. Gaat het om, nou ja, die kruik met muntjes waar er onderin, mij betreft, allemaal gouden munten zitten? Dan denk je, oeh, dat is toch wel jammer. Dan had ik mijn hypotheek af kunnen betalen, of dan had ik dit of dat. Maar als het nou gaat om dat Koninkrijk van God, dat zou toch verschrikkelijk wezen als we dat niet op waarde schatten. Stel dat u alleen schatten verzamelt op aarde. Nou ja, we horen die woorden al van de Heer Jezus. He, daar waar mot en roest ze ontoonbaar maakt. Daar waar dieven inbreken en stelen. Maar hoe armzalig zijn we dan niet? He, dan denken we rijk te zijn, maar dan ben ik eigenlijk heel arm. Dan ben ik ziende blind en horende doof. En daarom zegt de Heer Jezus ook, maar verzamelt uw schat in de hemel. He, waar nog mot, nog roest ze onaantoonbaar maakt, waar geen dieven inbreken of stelen. Dus wanneer u ervan overtuigd bent, he, van die waarde van die schat, en dat die waarde van die schat alles te boven gaat, ja, dan is het moment aangebroken om te gaan naar die akker waar de schat verborgen ligt. Al kan het zijn dat u dan in diezelfde trein stapt als talloze mensen vandaag de dag. He, mensen die dan op zoek zijn naar zingeving en overal naartoe reizen in de hoop het te vinden. He, dan zijn ze als mensen die nou ja, laten we zeggen als prediker, het Bijbelboek Prediker. He, als prediker die alles heeft uitgeprobeerd en uiteindelijk tot de conclusie kwam dat alles ijdelheid is. Dat is iets wat je vandaag de dag ziet. Mensen proberen van alles uit. Ja, dat stookt niet. En dan gaan ze weer naar het volgende. Ja, dat stookt niet. En dan gaan ze weer naar het volgende. Dus de vraag is, waar moet ik het dan zoeken? Waar vind ik die schat? Ja, in een akker. Een doodgewone akker. Zoals er zoveel zijn. En hier botsen we dus op het geheimenis van die gelijkenis. De Heer Jezus heeft het over het Koninkrijk der Hemelen. Het koninkrijk waarvan hij gezegd heeft dat het onder u is. Dat zei hij terwijl hij rondliep op aarde. Het koninkrijk dat onder u is. En dat wil niets anders zeggen dan dat dat koninkrijk der hemelen aanwezig is in de persoon van Jezus Christus. Dus als de Heer Jezus spreekt over die schat en over die akker, dan spreekt hij over zichzelf. Wie Jezus gevonden heeft en hem op de juiste waarde schat, die heeft het koninkrijk van de hemel gevonden. En niets op aarde is meer waard dan het kennen van Jezus. Het kennen van hem gaat alles ver te boven. Dat is de eerste gelijkenis. Het evangelie op waarde schatten. En dan besef je, ja, maar dat is Jezus Christus. Als mens gekomen. En je ziet talloze andere mensen. Maar deze mens is anders. Dit is niet een gewone akker. Dit is een akker waar die schat in zit. Het gaat om het kennen van Jezus. En is dat dan ook de betekenis van die tweede gelijkenis? Gaat deze dan ook over de Heere Jezus? En is Hij dan de parel van grote waarde? Ja? Nee? Laten we eerst inderdaad maar weer eens even luisteren. Ook is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Belangrijk is dus om te zien, het Koninkrijk der Hemelen wordt in deze gelijkenis niet vergeleken met de kostbare parel. Maar met een koopman. Een koopman die mooie parels zoekt. En in zijn zoektocht vindt hij een parel die in zijn ogen zo kostbaar is, dat hij bereid is om straatarm te worden om die parel te kunnen kopen. Nou ja, nu hebben parels grote aantrekkingskracht op mensen. Ik weet niet of u oesters eters bent, maar stel dat je oesters eet en je opent zo'n schelp. Och, dan zou het toch wel mooi zijn als er een parel in zat. Maar ja, zeker in het Midden-Oosten. En daarbij is een parel ook symbool van bovenaardse glans. Nou, als ik u dan de vraag zou stellen of u bereid bent om alles te verkopen voor die ene parel. Nou ja, dan zit ik eigenlijk weer in die vorige gelijkenis. En dan heb ik deze gelijkenis niet goed begrepen. Dus laat het voor ons duidelijk zijn dat Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen niet vergelijkt met de parel, maar met de koopman. Uit de vorige gelijkenis mogen we wel meenemen dat de Heer Jezus de verpersoonlijking is van dit Koninkrijk der Hemelen. Dus daarmee kun je zeggen, de Heer Jezus is de koopman. Zoals Hij de akker was. En de Heer Jezus is dus de koopman die op zoek is naar mooie parels. Nou ja, dat woord parel wordt vandaag de dag gebruikt voor iemand die een waardevolle bijdrage kan leveren. Zo kan een voetballer een parel genoemd worden. Voor de ouderen onder ons, de Portugese voetballer Eusebio werd wel de zwarte parel genoemd. Al wordt tegenwoordig richting mensen met een donkere huidskleur het woord parel vooral spottend bedoeld. Is dat nou zo'n pareltje voor de samenleving? Maar laten we eerlijk zijn. Wanneer de Heer Jezus als koopman op aarde zoekt naar pareltjes, zou Hij dan bij u uitkomen? Bent u zo'n parel van grote waarde? Nou ja, wie beseft dat Hij zelf niet veel meer waard is dan een waardeloze kiezelsteen, die zal heel voorzichtig worden met het oordelen van anderen. Immers, met welke maat u meet, zal ook bij u gemeten worden. De Heer Jezus is op zoek naar pareltjes. En zal Hij mijn huisje voorbij gaan? Toch? Of niet? Die koopman is bereid om straatarm te worden om die parel van grote waarde te kopen. En die koopman, dat was de Heer Jezus. De Heer Jezus die bereid is geweest om de hemel te verlaten. Om het aan God gelijk te zijn op te geven. Om gelijk te worden aan mensen. Om te dienen als een slaaf. Om zijn leven af te leggen. Ja, voor niet veel meer dan kiezelstenen. Kiezelstenen. Ja, in zijn ogen zijn het parels. Parels voor wie de Heer Jezus bereid is alles op te geven. En naar de maatstaf van de Heere God? Bent u als zondig mens geen waardeloze kiezelsteen, maar een waardevolle parel? Zo waardevol dat de Heer Jezus bereid was om zijn leven voor u te geven. U bent kostbaar in zijn ogen. En vanuit dit gegeven wil ik met u gelijk nog even teruggaan naar die eerste gelijkenis. He, u bent als zondig mens kostbaar in de ogen van koopman Jezus. En dit is de grootste schat die een zondig mens in zijn leven kan ontdekken. De Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, vindt mij kostbaar. En is bereid om alles voor mij op te offeren. Als nou dit evangelie tot u komt. Ik ben geen kiezelsteen, maar ik ben een parel. Wat andere mensen ook van mij vinden, hè, op de socials of waar dan ook. Ik ben geen kiezelsteen, maar ik ben een parel. In de ogen van de Heere. Nou, als u dit dan hoort, als jij dit hoort. Is het dan u niet alles waard om dit tot uw eigen te maken? Er is niets waardevoller en belangrijker op aarde dan om te weten dat de Heer Jezus jou zo kostbaar vindt, dat hij daarvoor de hemel verliet om te sterven aan het kruis, zodat jij deel kan krijgen aan het koninkrijk der hemelen. En dan kan ik eigenlijk niet anders dan hopen en bidden dat dit geheimenis door ons allemaal ontdekt mag worden. En dat talloze anderen, ja, met ons dit geheimenis ontdekken. Vandaag wordt ook wel gekenmerkt als roepingenzondag. Een zondag om eens jezelf de vraag te stellen, waartoe roept God mij? Juist in de kerk. Als ambtsdrager, als kerkelijk werker, als predikant. Als wij dit hebben ontdekt, die grote schat in die akker. Dat wij waardevol zijn voor die koopman. Ja, dan is dat toch ook het verlangen dat anderen dat gaan ontdekken. En zo zeggen die beide gelijkenissen die de Heer Jezus ons vertelt iets wonderbaarlijks. En dat zijn beide dingen waar je dus zomaar aan voorbij kunt gaan. Ja, wanneer je denkt dat je die gelijkenissen wel begrijpt. Maar pas dus op. Hij wees niet ziende blind en horende niet doof. Blijf niet arm. Wanneer de schat voor het koninkrijk der hemelen voor het oprapen ligt. De kennis van Christus gaat alles verre te boven. Dus ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Amen. Fijn dat ook de kinderen weer in ons midden zijn. En ik hoop dat jullie het ook goed hebben gehad op de kindernevendienst. We willen met elkaar hier God danken. Danken voor wat we met elkaar mochten hebben, zowel hier als op de kindernevendienst. Danken voor zijn evangelie, die schat die hij ons aanreikt. En ook willen we bidden, onder andere ook voor de examenkandidaten, het Koningshuis en ook voor Christian Rescue Relief. Laten we zo de Heer danken en bidden. Heer onze God, barmhartig Vader in de hemel. We danken u. We danken u in het bijzonder, Heere Jezus, dat u naar ons op zoek bent. En dat u bereid was om daarvoor afstand te doen van alles. Uw plaats in de hemel en op aarde zelfs uw leven af te leggen. Bereid was om te sterven aan het kruis, Heer, omdat u ons, die eigenlijk niet veel meer zijn dan kiezelsteentjes, ja, te bewaren. Omdat we in uw ogen ja, een parel zijn van grote waarde. Dank u wel. Dank u wel voor die zegen. Dank u wel, Heer, dat we die rijkdom van het evangelie mogen zien, mogen ontdekken. En daarin eigenlijk ook zien hoe radicaal het christelijk geloof is. Dan willen we bidden, help ons dat het geloof bij ons niet iets is wat erbij hangt, een onderdeeltje is, maar dat het uiteindelijk ons leven beheerst. Dat het ja, prioriteit heeft, dat het belangrijkste is in ons leven. Wilt u daarin met uw geest ook in ons werken? Hier in ieder van ons. Heer, u kent ons. U weet de dingen ook van ons aardse leven. U weet hoe we in het leven staan. Ook hoe we omgaan met aardse bezit. Heer, hoe ja, belangrijk de Heer Jezus voor ons is. Heer, wilt u ons telkens weer raken. Heer, ons heiligen en vernieuwen. Heer, zo willen we bidden voor ons en bidden voor de gemeente al hier. Hier ook. Bidden voor het dorp, hier opdat ook ja, meer en meer mensen uiteindelijk die schat in de akker zullen vinden. Behoud mogen vinden. Heren, wilt u daarin ook ons roepen om getuigen te zijn van uw liefde, van uw trouw. En heren, zo willen we u bidden. Dus niet alleen voor de kerk hier, maar ook in ons land. Wilt u ja, zo ook arbeiders geven om ja, de oogst binnen te halen. Zoals de Heer Jezus zei dat de velden wit zijn om te oogsten. Wilt u daarin ook voorzien? Hier uw roepstem uit doen laten gaan en dat die gehoord mag worden. Heere God, zegen de kerk ook wereldwijd. In bijzonder daar waar geloofsvervolging is. Hier waar broers en zussen bereid zijn om echt alles op te geven, zelfs hun leven, omdat ze vasthouden aan Jezus Christus. Zegen hem. Geef hen kracht. Heren, wilt u daarin ook het werk van Christian Refugee Relief zegenen? U weet wat ook zij daarin nodig hebben. We dragen het aan u op. Heren, ook de overige collectedoelen wilt u zegenen. Wilt u schenken wat nodig is. Heren, wil u bidden. Bijzonder ook voor de examenkandidaten die ja, zich voorbereiden op de examens die eraan komen. Wilt u hen ook rust, kracht geven. Wat nodig is hier om te leren, te onthouden. Hier schenkt u daarin ja, al wat nodig is en leidt ook hun weg. Heer, wil u bidden ook voor ons koninklijk huis. En bijzonder ook voor ja, koning Willem-Alexander als hij morgen zijn ja, verjaardag mag vieren. Hier in huiselijke kring, maar ook met heel ons volk. Wilt u hem schenken wat nodig is, ook in het nieuwe levensjaar. Ook, ja, om daarin ook ja, tot zegen te zijn voor ons land. Hier samen ook met ja, koningin Maxima en zijn dochters. Wees u nabij. Schenk heren wat, ja, wat ze allen nodig hebben. Hier ook ja, prinses Amalia in ja, voorbereidingen waar zij ook aan mee bezig is. We leggen dat bij u neer. Heren, we willen u ook bidden voor deze wereld. wereld waarvan we zoveel niet begrijpen en totaal niet in handen hebben wat er gaat gebeuren. Wat de toekomst brengt, niet in ons eigen land en ja, niet verder in deze wereld, zeker niet in het Midden-Oosten. Hier en ook niet wat ja, betreft Rusland en de Verenigde Staten. Geef ons de rust dat u de wereld in de hand houdt. Heren, dat het gaat zoals u wilt en dat op uw tijd uw Zoon, de Heer Jezus, terugkomt. Heer, zoals we dat ook beleiden, dat de Heer Jezus komt om te oordelen de leven en de doden. Heren, dank dat wie gelooft niet in het oordeel komt. En daarom willen we ook bidden voor wereldleiders. Heren, dat zij tot u mogen komen. Daadwerkelijk het evangelie mogen uitleven. Zegen daarin. Zegen daarin ook uw volk Israël, dat ze mogen zien wie de Messias is. En zo ook die schat mogen ontdekken. Heere God, laat uw wil in alles geschieden. Zo bidden we niet slechts om de verhoring van ons gebed. Maar Heere, u weet zoveel beter wat goed is. Zo bidden we het, Heere, in de naam van uw Zoon, Heere Jezus Christus. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven en er zal voor Christian Refugee Relief nog even iets gezegd worden door Susanne.
Wie heeft er vanmorgen allemaal gedoucht? Dat valt tegen. Wie heeft er vanmorgen zijn tanden gepoetst? Gelukkig, dat is een iets betere score. Nee, er zijn natuurlijk miljoenen mensen op de vlucht die niet de gelegenheid hebben om zich te douchen of die hun tanden kunnen poetsen. En sterker nog, ik denk dat deze mensen zich niet alleen een kiezelsteen voelen, maar door heel veel mensen ook als kiezelstenen behandeld worden. Vluchtelingen staan eigenlijk overal aan de rand van de samenleving. Geen land wil ze hebben in hun eigen land. Kijk hoe de vluchtelingen in ons eigen land al behandeld worden. Terwijl ook vluchtelingen zijn parels. Dus wij gunnen het hen om zich te kunnen wassen. Om hun tanden te kunnen poetsen. Om letterlijk weer een beetje een glimmende parel te kunnen worden misschien. Flauw. Wat mij het meest is bijgebleven van het praatje van CRR afgelopen startdag in de kerk. Was dat CRR niet alleen faciliteert in het geven van goederen, eten, eerste levensbehoeften die deze vluchtelingen nodig hebben, maar ook helpt om mensen weer een beetje menswaardig te laten zijn. Om mensen een glimmende parel te kunnen laten zijn. Nou ja, na deze bijeenkomst dachten wij, wat kunnen wij doen om CRR als gemeente extra te kunnen ondersteunen, behalve natuurlijk geld geven. En daar is deze actie uitgekomen. Dus ik sta hier met Wim en met Martine, omdat wij met z'n drieën hebben nagedacht, nou, hoe kunnen we deze actie praktisch handen en voeten geven? En zo kwam de Help je mij maand. Dus deze maand staat er op meerdere plekken in Heteren zo'n rood krat. En we willen jullie vragen om goederen te doneren. Iets van zeep, tandpasta, tandenborstel, een beetje het lijstje wat op de poster staat. Zodat dat naar CRR gebracht kan worden en zodat het dan naar vluchtelingen in overal, in ieder geval in Europa, buiten Europa gebracht kan worden. We hebben jullie daar niet alleen voor nodig qua spulleninzameling, maar ook voor een beetje mond-to-mond reclame, want we hebben nog niet geflyerd of iets. Dus de actie begint nog vrij klein. Dus hoe meer mensen ervan weten, hoe meer spullen we kunnen inzamelen en hoe meer we voor deze mensen kunnen betekenen. En daarnaast, mochten jullie nu zelf ook enthousiast zijn, en volgens de vragenlijst waren heel veel gemeenteleden enthousiast, we kunnen wel wat hulp gebruiken. Het zou mooi zijn als we misschien wel jaarlijks of zo acties kunnen doen. We hadden zelf al aan het wilde plan van een zeepkistenrace of iets gedacht qua woordspeling. Maar het is natuurlijk heel veel mogelijk. Mocht je vragen hebben, mocht je enthousiast zijn, nou ja, spreek ons even aan. Of stuur een mailtje naar het e-mailadres wat erop staat. Nou ja, dat was het denk ik. Bedankt.
Vanuit mijn vorige gemeente deden we dat wel in, dat zat in Nieuw-Lekkerland, kleding uitzoeken. Met de catechisanten. Heel leuk, maar dat is vanaf hier misschien weer net iets te ver weg. Maar het is een hele mooie, goede stichting, hartelijk aanbevolen daarin. We zullen zingen na de collecte, dat zal ik vast zeggen, gezang 304. Nou ben ik alleen even de tekst kwijt. Maar dat ziet u vanzelf. En na de zegen nog even het Wilhelmus, het eerste en het zesde vers. Allereerst zegen de Heere u en uw gaven. mogen van hierheen gaan in vrede, met ons dragende de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.